Het weekend van Radio 5. De boeddhistische omroep. Hemelsbreed. Presentatie Marloes Lazal.
Goedemiddag. De afgelopen maand stond onze programmering in het teken van de dood. Vandaag hoort u de laatste aflevering met aandacht voor de Sukhavati-ceremonie. Die bedoeld is om zowel voor de overledenen als de nabestaanden het loslaten te vermakkelijken. En even na vieren zenden we een debat uit over hoe boeddhisten eigenlijk tegen euthanasie aankijken. Maar we beginnen met het boek Tootje, het leven in een uitvaartcentrum. Na de zelfmoord van haar zus Margot raakt journaliste Lieke Noorman de weg kwijt. Ze onderneemt verschillende stappen om dit grote verlies te verwerken, maar niets lijkt te helpen. Tot ze na een paar jaar besluit om in een uitvaartcentrum te gaan werken als koffiejuffrouw. Daarover schrijft ze vervolgens het boek Tootje, het leven in een uitvaartcentrum. Lieke, waar zijn we nu?
We zijn op de begraafplaats in Alkmaar. En we lopen nu in de richting van het graf waar mijn zus ligt, Margot. Ook mijn vader ligt er en mijn oma. En Margot, die heeft zelfmoord gepleegd in 1999. En dat verhaal van Margot en mij heb ik geplaatst tegen de achtergrond van mijn werk in een uitvaartcentrum. Ik ben 6 jaar lang koffiedame geweest in een uitvaartcentrum in Amsterdam. En dat bleek de achtergrond te gaan bieden om het verhaal van Margot en mij eindelijk op papier te krijgen. Ik heb heel lang gedacht, ik wil over ons schrijven en over haar dood en over haar leven ook. Maar ik kon het ook nog niet, zo vlak na de gebeurtenis die heel schokkend was. Ik moet hier links.
Het is een mooie oude begraafplaats trouwens.
Ja.
Met grote oude bomen.
Oude gedeelte. En dat hele mooie donkere beuken en heel veel vogeltjes altijd. Ja, dit is echt het oude gedeelte. En dat zie je ook aan de bomen. Die zijn groot en mooi en statig. Een eikenboom vlakbij het graf van Margot. Daar is het graf. 1956. Dat is dus 1,5 jaar ouder dan ik. 1956, 1999. Toen zij zelfmoord pleegde. Iemand heeft daar een zonnebloem in een potje neergezet. Dat vind ik ook altijd heel mooi als ik bij het graf kom. En iemand anders heeft daar iets neergelegd of neergezet. Bloemen of een schelp of wat dan ook. Dan denk je, hé, er is iemand geweest. Ik weet niet wie, maar er is nog belangstelling voor Margot en mensen willen nog naar haar graf.
Hoe is het voor jou om nu op deze plek te staan?
Nou ja, het is nu heel gewoon eigenlijk. In het begin had ik daar heel veel moeite mee met het idee dat ze daar lag te vergaan. En dat haar lichaam daar in de aarde lag, of in een kist nog, maar in ieder geval, dat vond ik vreselijk, daar wou ik ook niet aan denken. Daar heb ik ook inderdaad in het boek iets over geschreven, dat ik gewoon misselijk van werd bij dat lichamelijke idee. Als iemand net dood is, dan is er geen verpakking, dan is dat lichaam wat daar ligt, al is het dood, is de persoon. Dus dat kan je nog helemaal niet loszien, maar ja, het is natuurlijk ook al zo lang geleden dat ik er in levende lijven heb gezien. Doordat ik ging schrijven over mijn walging van het idee dat haar lichaam hier ligt te vergaan. Door dat op te schrijven en daar ook weer doorheen te gaan en weer even de misselijkheid te voelen, ging die ook weg. En kan ik juist nu ook heel erg rustig denken aan Margot's lichaam ook.
Nou, was jij in de tijd dat zij overleed werkzaam als journaliste? Vanaf het moment eigenlijk van haar dood heb je dat werk helemaal achter je gelaten. Waarom eigenlijk?
Nou ja, ten eerste omdat journalistiek toch iets is waar je je helemaal ingooit. Vooral als je freelancer bent en je eigen onderwerpen zoekt. Dat moet je met veel passie doen en met veel enthousiasme en met veel energie. En dat had ik op dat moment helemaal niet. Eigenlijk had ik al mijn energie en mijn tijd nodig om een beetje in het reinen te komen met wat er gebeurd was.
Want jullie waren heel close, hè? Jullie hadden een hele intense relatie, ja, met je zus.
Ja. In het begin durfde ik dat nooit te zeggen, omdat ik dacht, dan is dat schuldgevoel zo vreselijk groot. Dus ik dacht, intens, close, helemaal niet. Want als dat echt zo zou zijn geweest, dan had ik het kunnen voorkomen. Dat zijn, geloof ik, de gedachten die heel veel mensen hebben als een heel dierbaar persoon zelfmoord pleegt, dat je denkt, bijna pretentieus, van ik had het moeten voorkomen en dat ik het niet heb voorkomen blijkt dat ik niet genoeg van haar hield.
Want was je verrast door haar daad?
Toch wel, ja. Ze had het eerder geprobeerd, een half jaar voordat ze het dan echt deed. En die eerste keer had ze ook de polsen doorgesneden en had zelf op een gegeven moment ingegrepen. Ze had zelf de crisisdienst gebeld en had zich laten opnemen. En ja, daar putte ik ook hoop uit, omdat ik dacht, ze is er één keer al zo dicht bij de dood geweest. En toen heeft ze gedacht, ik wil het niet, ik wil leven. Want zelfs toen ik haar op een gegeven moment dus belde en kreeg zo'n geluid van alsof hij in gesprek was. Toen heb ik toch nog een heel tijdje gedacht van, god nou, ze is wel heel lang aan het bellen met anderen waarschijnlijk. Maar ik dacht ook, nee, dat is een goed teken. Daarna dacht ik, hey, nog steeds in gesprekstoon. Het eerste wat je dan wilt bedenken is, waarschijnlijk ligt de horen niet goed op de ding. Toen heb ik een vriend van ons gevraagd om bij het er langs te gaan. Maar ook met een mededeling van, ah, die horen ligt waarschijnlijk niet goed. Je moet er even waarschuwen. En ik weet nog wel dat Maurice, die vriend, kwam het vertellen, want die had haar gevonden. En dan denk je, het is dus wel gebeurd. Midden in de nacht dacht ik ook, misschien heeft hij het niet goed gezien. Ik wil haar eerst zien voordat ik het aan mijn moeder ga vertellen. Want misschien is het niet waar. Het kan toch niet waar zijn. En toen dacht ik weer, nee, de politie is er ook bij geweest. Het moet waar zijn. Maar voordat het echt tot je doordringt dat het echt waar is. Het is zo ongelooflijk onvoorstelbaar. Dat duurde even.
Ja, want je beschrijft ook dat eigenlijk alles wat met die uitvaart te maken had. Want later ben je zelf in dat uitvaartcentrum gaan werken. Maar dat was een aantal jaar nadat je zuster was overleden. Dat je eigenlijk van de details van de uitvaart van je zusje maar heel weinig herinnerde.
Ja, en omdat je in zo'n hyperstaat bent. Ik kan me bijvoorbeeld helemaal niet meer herinneren dat we een kist hebben uitgezocht of dat we het over haar kleren hebben gehad. Op een gegeven moment lag ze in die kist en ze had een lijkwade aan. Heb ik me later gerealiseerd. En ze had oorbelletjes in. Nou ja, de haren waren gekamd. Maar pas veel later kon ik me bedenken hoe dat tot stand was gekomen. Op jouw begrafenis was het prachtig weer. Het was nog maar net lente en de hele week waren er maartse buien en windvlagen, maar uitgerekend op de dag van jouw begrafenis was het blauw en zonnig. Onmogelijk om daar geen diepere betekenis aan te verbinden. De zon, de blauwe lucht, de witte vlinder die langs dwarrelde. Alles had met jou te maken. Nog steeds eigenlijk. Alles heeft met jou te maken. Wat dat betreft is rouw net als verliefdheid. Terloopse gebeurtenissen worden gewichtige tekens. Losse opmerkingen zijn geheime boodschappen. Alle liedjes gaan over haar. De wind fluistert haar naam. En elke dag fietst er wel iemand langs die op haar lijkt.
Is dat nu nog zo? Of verdwijnt dat?
Nou, het is minder hevig. In het begin is dat gewoon inderdaad absurd. Dan kan je niks meemaken zonder dat het met Mago in mijn geval te maken heeft. Dat is gelukkig niet meer zo, want op een gegeven moment roep ik ook ergens uit in het boek van, mag ik alsjeblieft verder met mijn eigen leven? In het begin mag je dat niet eens denken van jezelf, want ik had het gevoel dat ik mezelf opnieuw moest uitvinden en eigenlijk een verbeterde versie van mezelf moest creëren.
Ja, dat schrijf je. Waar komt dat vandaan?
Ja, dat is ook weer dat stomme schuldgevoel. De slechtste raadgever die er is, maar ik dacht, ja, ik heb het allemaal verkeerd gedaan. En eigenlijk verdien ik niet om door te leven. Maar als ik dan toch doorleef, dan moet het wel een verbeterde Lieke zijn. Ik werd ook heel erg voorzichtig met alles en iedereen. Dat ik maar niemand kwaad zou doen en dat ik geen Mier dood zou trappen. Want ik had al zoveel op me geweten. En nu trap ik weer rustig overal bovenop.
Het is trouwens een heel erg grappig boek. Zoals we er nu over praten, lijkt dat niet zo. Maar zeker jouw tijd in het uitvaartcentrum beschrijf je heel gedetailleerd. Je beschrijft ook heel gedetailleerd jouw collega's en hun conversaties. En dat wissel je op een hele geestige manier af. Met ook weer scènes die natuurlijk jou doen denken aan het overlijden van je eigen zuster. Ik heb er ontzettend om gelachen om het boek.
Nou, dat hoor ik graag. En ik ben ook blij dat eigenlijk iedereen dat zegt. Ik krijg heel veel de reactie van, nou, ik heb erom gehuild, maar ook heel erg om gelachen. En dat vind ik fantastisch, want ja, er is ook heel veel om te lachen. Juist als de dood nabij is, dan je merkt het vaak op uitvaartplechtigheden. Opeens kan er zomaar een hysterische lachbui losbreken. En ja, een heleboel dingen worden extra grappig en absurd, omdat de dood dichtbij is. En dat was in het uitvaartcentrum natuurlijk ook heel vaak zo. Ja, het zijn hele wonderlijke situaties die je bijvoorbeeld in een aflegkelder, waar de dood natuurlijk het meest plastisch aanwezig is, omdat je daar bent en er ligt iemand op een baar en die is naakt en die is dood natuurlijk. En dan komen de chauffeurs binnen die ontzettend jolig gaan doen en grappen gaan maken. En de radio staat ondertussen aan. Het rare is, in het begin was ik daar nog door gechoqueerd. Ik dacht dan, ja, maar er ligt een dode oude vrouw. En dan heb jij het over die lekkere zangeres die zo mooie billen heeft. En op een gegeven moment ging ik dat natuurlijk heel normaal vinden. En ook heel gezond vinden, want het is werk. Mensen zijn daar aan het werk. En natuurlijk, als er nabestaanden zijn, moet je respect tonen. Als je met doden omgaat, moet je respect tonen. Maar grappen maken heeft niks met respectloosheid te maken. Dat is gewoon een manier om het leven te laten doorgaan.
In een aantal boeddhistische tradities en trouwens ook in een aantal andere religieuze tradities gelooft men dat de ziel of de geest, zo je wilt, van de overledene nog in de buurt van het lichaam is. Zeker de eerste dagen na het overlijden. Toen ik jouw beschrijving las inderdaad van die vrouw die daar met vrij veel geweld wordt er dan een onderbroek aangehezen en dan kletteren die benen terug op die ijzeren plaat. En ondertussen staat een nummer van Beyoncé op 10 volumestand. Nou, ik moet je eerlijk zeggen, mij beangstigde dat wel. Ik dacht, nou, daar moet ik niet wezen als ik overleden ben. Ja, als je ervan uit zou gaan dat de ziel nog rust en ruimte nodig heeft om afscheid te nemen of naar een ander stadium te gaan, dan zijn dit daar niet bepaalde ideale omstandigheden voor.
Nou ja, dan mag je hopen dat jouw nabestaanden meegaan en mee afleggen en dat die dat meer in eigen hand nemen. Of dat je thuis wordt opgebaard bijvoorbeeld. Ik weet niet of je natuurlijk moet uitgaan dat die ziel er nog is. Misschien is die ziel wel heel begrijpend en kan die ook nog meelachen. Ik weet het niet.
Heeft het schrijven van het boek, maar misschien nog wel meer het werken in dat uitvaartcentrum, jou geholpen met het verwerken van het verlies van jouw zuster?
Ik denk dat zeker dat het werken in het uitvaartcentrum en zoveel doden zien en zoveel ook van het lichamelijke aspecten van de dood zien en ook zoveel nabestaanden ontmoeten, dat dat wel geholpen heeft om mijn eigen verdriet te relativeren. En dus waren er ook bijvoorbeeld heel vaak natuurlijk zelfmoordenaars die binnenkwamen. En nou ja, de eerste keer was er bijvoorbeeld een hele jonge jongen, 26. En het was een Surinaamse jongen. En daarna kwamen er nog oudere mensen, jongere mensen van allerlei culturen, met allerlei verhalen. Want soms praat je dan met de familie. En nou ja, dat heeft mij wel geholpen. Door ook heel vaak van andere familieleden van zelfmoordenaars te horen van, nou ja, gisteren zat hij nog in het café en hij maakte nog grapjes. En hoe kan het? Of ook natuurlijk wel eens dat het al een hele lange weg was met ziekte en psychische problemen. Maar je merkt in ieder geval dat het niet uniek is wat je hebt meegemaakt. En dat Margot ook niet uniek was in haar depressie en in haar moeite met het leven. Terwijl ze natuurlijk eigenlijk, dat denk ik wel, ze wou natuurlijk heel graag leven. Maar het werd onmogelijk. En ik kan daar nu ook beter in berusten. Ik heb nog wel eens van die aanvallen dat ik denk, het had niet gehoeven. En als ik nou, nou ja, dat, ook dat zit er nog wel eens. Maar ik kan ook heel vaak toch denken, ja, in ieder geval toen was dit voor haar het enige wat ze kon bedenken.
Wat opvallend is, is dat je eigenlijk pas heel laat in het boek kwaad wordt.
Ja.
En dat is dan naar aanleiding, ik zal er niet te veel over vertellen, want het is een prachtig aangrijpend. Het grijpt je helemaal bij de strot, die beschrijving van die uitvaart van ook een jonge vrouw die zelfmoord heeft gepleegd. En waarbij allerlei details ineens opvallend veel gelijkenissen bleken te vertonen met de uitvaart van jouw zuster. En dan word je maar ook zo uit je tenen kwaad, dat je als lezer bijna een soort opluchting voelt daar. Was dat ook in het echt zo, dat je heel lang helemaal niet kwaad bent geweest?
Nee, het lukte niet. Ik kon het gewoon niet. Want elke keer als ik ook maar iets dacht wat een beetje bozig was, dan dacht ik, maar ze heeft zo geleden, ik mag niet kwaad op te zijn. En ik ben nog wel eens naar een soort therapiegroepje gegaan met de bedoeling om kwaad te worden. Maar dan was het alleen maar huilen, huilen, huilen. Dus het is inderdaad pas heel laat geweest dat ik echt heel erg kwaad werd. En ik heb ook heel erg genoten, moet ik zeggen, van het beschrijven van die kwaadheid. En het was ook heel moeilijk. Ik weet nog wel, op een gegeven moment zeg ik aan het eind van die enorme woedeuitbarsting. Eerst word ik boos op die andere vrouw die zelfmoord heeft gepleegd. En via die vrouw word ik enorm kwaad op Margot. En het stukje eindigt met ik haat je. Nou, eerst schreef ik dat op. En dan schreef ik weer allemaal dingen erachteraan. Nou ja, niet echt natuurlijk. En je kon er ook niks aan doen. Maar ik haat je wel een beetje. En om dat gewoon te laten staan. Ik haat je. Ik haat je. En ja, dat heeft heel veel tijd gekost voordat ik dat ook op kon schrijven. En toen ik het gewoon kon laten staan, zonder al die ja maar en dus ook een beetje van dat. Toen, dat was ook wel heel erg fijn. Want het is ook zo. Het was heel erg en ze heeft heel erg geleden. Maar ze heeft mij wel in mijn eentje achtergelaten. En dat is ook waar. En ja, als je dat niet mag voelen van jezelf, dan blijf je kwaad op jezelf en dan blijf je jezelf pijnigen en had ik maar. Dat is ook oneerlijk ten opzichte van jezelf.
Wat heeft jou in het hele proces, want je bent er heel lang heel intensief mee bezig geweest, hè? Meer dan 10 jaar eigenlijk, het meeste troost gegeven?
Soms word je overvallen door een plotselinge rust en een gevoel dat alles goed is. En dat kan ook als het nog allemaal heel schrijnend is en als de pijn nog heel vers is, kan er toch opeens iets over je heen komen van, maar het is eigenlijk allemaal goed. Er is zo'n woord genade, wat natuurlijk heel katholiek is, maar ik vind het altijd wel mooi om het zo te benoemen, omdat het lijkt alsof het uit de lucht komt vallen. Alsof je opeens, je kan een hysterische huilbui hebben en denken, alles is verkeerd gelopen. Ik ben een slecht mens en niks is gegaan zoals ik gehoopt had. En opeens kan er een soort rust bezit van je nemen waarbij je denkt, waarbij je voelt, nee, alles is goed. En dat waren altijd hele troostrijke momenten. En ik had ook altijd het gevoel, het is een soort kans die je krijgt om je accu weer even op te laden. Alsof een of andere grote geest iets heeft van, nou, even rust, eventjes je krachten weer verzamelen en dan kan je weer verder met rouwen. Totdat je genoeg gerouwd hebt. En daarnaast waren er natuurlijk ook mensen die troost boden. Ja, vrienden lieve woorden en attenties. En ja, dat is toch ook wat me vaak op de been houdt als het moeilijk gaat. Dat je denkt van, niks blijft hetzelfde. Dus het is nu even vervelend, maar alles verandert toch. Dus dit gaat ook weer voorbij.
U hoorde Lieke Noorman. Haar boek, Tootje, het leven in een uitvaartcentrum, is verschenen bij uitgeverij Nijg en van Ditmar. En voor meer informatie kunt u terecht op onze website.